Welkom bij een nieuwe aflevering van Digital Brains. In deze Puls praten Daan en ik je kort bij over het laatste nieuws, met onder andere nieuws over Google. Er is weer een Google Core update uitgerold in augustus. TikTok lanceert Search Ads. De CPM-tarieven voor grote platformen dalen door het grote aanbod in video. En Google heeft een watermerk gemaakt voor AI-afbeeldingen. En dat watermerk kun je niet verwijderen. Verder over AI ook. Microsoft lanceert een afgeschermde versie van ChatGPT. Meta heeft een chronologische feed beschikbaar gemaakt. Niet geheel vrijwillig, maar omdat het moet. En we hebben nog een korte rectificatie rondom de Apple-tracking-beperking uit de vorige Puls. Maar Daan, we beginnen eerst met Google en ook AI. Want Google lanceert AI-gegenereerde antwoorden in search-resultaten. Nog wel in de VS. Hè, dat is vaak waar de veel experimenten
altijd
eerst zien. Hè, de,
ja. Ja, net als TikTok Search Ads straks. Het gaat precies, in de VS. Het VS. Dit, gaat nu wel snel. Ze geven ook aan andere landen volgen. Dus dit is het eerste vlaggetje wat Google in de live omgeving plant, zeg maar. Want ze hebben er veel over gehad.
Vaak als we het hier bespreken, is het wel redelijke aanname dat het ook snel de markt in Nederland
ja,
of in
zeker
Europa
dit
gaat
soort
raken.
Dingen. Want Microsoft heeft natuurlijk een flinke voorsprong. Die heeft overigens, ze hebben geen apart item van. Maar Microsoft Bing is nu ook met de generatieve. Dus echt dat je kan chatten met AI-resultaten, zeg maar.
Ja.
Dat is nu niet alleen maar in Edge, maar dat is nu ook in Chrome en eigenlijk alle andere browsers
was eerst
beschikbaar.
Voor Edge inderdaad.
Ja, ja, dus iedereen die nu naar Bing.com gaat, kan gewoon ook AI-zoekresultaten krijgen, doorvragen met hele zinnen.
Ja.
Dus inderdaad een soort search-chat ervaring gaan. En Google heeft dat nu ook gelanceerd in de VS. Die hebben niet zo expliciet een balk van ga nu met onze search of chat met Bing of chat met Google, maar bij sommige antwoorden krijg je gewoon in één keer een gegenereerd antwoord op je vraag.
Ja.
Dus als je een langere vraag stelt, dan kan hij bepaalde dingen bij elkaar plakken en dan maakt hij daar een soort lab tekst van met afbeeldingen die dus op is gebouwd met AI als een antwoord. En dat hadden ze ook, het is al dat is begin augustus geweest en nu hebben ze sinds kort ook weer updates aan toegevoegd dat ook de linkjes erbij zitten van bronnen.
Ja, waar zoals, de bronnen toe is, hè? Want dat wil ik
Bing
graag
ook
weten.
Al heeft, ja. Dus ads zit er ook gewoon bij in. Dus voor advertising ook hetzelfde beetje als Bing. Dat werkt gewoon door. Dus wat ze altijd zeiden, hè? AI is het einde van advertising, want er is maar één antwoord mogelijk.
Ja.
Nou, Google blijkt, je kunt gewoon een hele lab tekst en een hele presentatiepagina opbouwen met AI, met allerlei dingen en antwoorden en invalshoeken, waar juist allemaal ads in passen.
Ja. En het gevaar was ook dat je dan geen kliks meer krijgt naar een website, maar door die bron te vermelden kun je nog steeds doorklikken en ook in de organische versie zeg maar naar de bronnen en dus traffic genereren.
Ja, ja. Alleen je wordt een bron.
De noodzaak
in plaats
wordt minder.
Van
ja,
de
precies.
Content zelf. Dus het is wel een beetje.
Je bent niet bij het antwoord inderdaad waar ze op zoek zijn. Dat wordt al gegeven. Ja. Ja.
En ze geven zelf ook wat transparantie dat ze zeggen van ja. De eerste feedback is goed. Vooral 18 tot 24-jarigen die zijn er enthousiast over. Dus je merkt wel dat de oudere doelgroep nog denkt van mijn Google is in één keer veranderd. Ja. Dus dat is wat wennen. En dat het ook het follow-up vragen vooral erg belangrijk is. Dus dat weer veel wordt gebruikt als feature.
Ja.
Dus je veel meer weet van dit is een antwoord. Maar dat ook AI wat andere mensen zochten. Weet je, ook gegenereerd wordt door AI. En dat het vaak veel beter aansluit bij de intentie dan die standaard dingetjes die je krijgt. Dus waarschijnlijk wat een query niet alleen maar zoeken en een antwoord, maar dat erop doorfilteren en doorzoeken, zeg maar. Dat is waarschijnlijk de fundamentele vraag.
Maar vind ik nu ook wel, als je gewoon googelt, dat je die aanvullende vragen, die suggestieve vragen, vind ik soms beter, interessanter dan mijn eerste vraag. Dus ik vind dat het goed matchen.
Ja. En die nu in de interface, dus er nu in zit, met die antwoorden, dan is er echt als een chatballonnetje eronder. Van duik iets meer hierin of duik iets meer daarin. Dus dat schijnt dus goed te werken en dan krijg je positieve feedback op. Dus er zijn ook al andere landen die aan de beurt zijn. Volgens mij even kijken, India en waar stond het? Nog een land wat op zich voor ons niet zo heel relevant is. Dus je ziet al wel dat het ook naar de andere grote regio's, in ieder geval wat, Japan, wordt uitgerold. Dus,
dat gaat gebeuren. Ja. En is dat los van van de core update die ook uitgerold wordt, of al uitgerold is in augustus, een beetje de vraag wanneer die echt afgerond is. Wat is een core update? Dat betekent altijd een grote update met veel impact. Maar we hebben het vaker besproken, vroeger waren dat updates waar je ook heel duidelijk kon zien
thema.
Wat het dan, een thema, wat het dan beïnvloedde. Hier blijven ze een beetje in algemeenheden praten. Relevantie en betrouwbaarheid van zoekresultaten te verbeteren. Het gaat alsmaar om spammy, dat de spam voorkomen, relevantie toevoegen. En verder geven ze daar niet zo heel veel informatie over. Ze geven wel wat informatie over wat je kunt doen na de update. Bijvoorbeeld als je dus merkt dat zoekprestaties naar een update zijn gedaald, dan raadt Google aan je te richten op de verbetering gewoon van de kwaliteit van je content. Want dan zit het waarschijnlijk daarop. En je hoeft het niet te zoeken in technische oplossingen.
Nee, dus dat hebben ze al wel aan. Dat geven ze wel.
Het is echt content gerelateerd. En kijk naar pagina's die het wel goed doen. Analyseer die, leer daarvan. Kijk wat dat misschien het verschil is met pagina's die minder goed doen. En ga kijken of je op die manier weer kunt optimaliseren. En Google geeft ook aan, ook al heb je het geoptimaliseerd, het kan dan nog enkele maanden duren voordat de pagina's ook echt weer hun posities terug hebben na zo'n core update. Als je ook daadwerkelijk verbeterd hebt in lijn met de richtlijnen van Google.
Ik las ook ergens terug op die Search Engine Fora dat de 25 augustus volgens mij dat de eerste grotere bewegingen waren bij sommige websites. Maar dat de volledige uitrol inderdaad ook nog verder tot in september kan gaan.
En er kunnen zelfs nog tussentijds weer wat kleinere updates uitgerold worden die weer deze kernupdate of core update een beetje bijstellen. Ja. Maar het is vooral content gerelateerd en dat is de trend die Google natuurlijk al heel lang inzet. TikTok, die hebben search ads gelanceerd voor adverteerders in de, je zei het al net, in de US.
We hebben het eerder al over gehad. Ik heb het teruggezocht. We hebben een hele mooie database van alle afleveringen en items. Ergens eind maart ging er al wat rond, want toen kreeg je in de interface wat dingen dat je zoekwoorden kon analyseren. En dat waarschijnlijk ook een hele logische stap zou zijn, omdat ze wel gewoon ads in de feed hebben.
Ja, en gebruikers gebruikten TikTok ook wel steeds vaker als een zoekmachine. Ja. Hè? Dus gingen daar zelf zoeken zonder dat je erop kon adverteren. Zagen ze die intentie wel van de gebruiker. Ja, toen zagen we de trend van je kunt zoektermen gaan gaan analyseren.
En ook iemand van Google die toen al aangaf we zien TikTok als een grote search concurrent. Omdat we zien dat 40% van millennials bijvoorbeeld al gewoon gebruik maakt, of Gen Z en zo ook al gebruik maakt als je een restaurant zoekt.
Precies.
Of een leuk museum, of een strand, of dat soort dingen. Ja. Dat je dan inderdaad gaat zoeken naar TikToks rondom dat thema en op die manier nieuwe ervaringen gaat vinden, zeg maar, heel breed te stellen.
Ja.
En dus echt een alternatief is voor bijvoorbeeld Google Maps. Maar ook voor een hele hoop andere dingen, denk ik ook, thema's. En het zal fundamenteel echt wel ander zoekgedrag zijn dan Google. Dus als marketeer moet je dan even een mindshift doen en kijken van wat is nou echt op
ook
TikTok
experience zoekgedrag. How-to misschien.
Ja, en ook denk ik veel met trend gebaseerd van thema's bijvoorbeeld of inhaken op andere hashtags en thema's en dingen die op dat moment gewoon een beetje viral of trending zijn. Of echt misschien een beetje slang die op TikTok wordt gebruikt, maar misschien niet op het bredere internet of niet voor jou bekend is. Het is eigenlijk een heel simpel toggeltje. Ze noemen het ook de search ad toggle. Dus in de ads manager kun je dat aanzetten. Dus ook weer live in de VS, maar de rest volgt snel, hebben ze ook gezegd. En wat je dan hebt, is als je campagnes draait, kun je gewoon een schuifje omzetten. En dan staat hij in de search ads. Dus je kunt niet echt op keywords bieden of zo, zoals Google het heeft gedaan. Het is veel meer AI gebaseerd.
Okay.
En als je dan een keyword zoekt als gebruiker, dan krijg je in principe gewoon TikToks op een rijtje. Te zien zo'n grid, zeg maar, met al je antwoorden. Dan staat er gewoon linksonder in de hoek, staat er dan sponsored bij, zeg maar. Net als een gewone TikTok ad ziet, sponsored. Dus daar zijn ze nou mee bezig. En het kan een heel belangrijk kanaal worden in TikTok. En wat een stuk breder. En het is intentie gedreven inderdaad. Het is niet toevallig AI gedreven van het komt in je feed. Het is echt iemand die actief op zoek is naar een restaurant, naar make-up of naar kleding of die inspiratie.
Super interessant natuurlijk weer.
Je Pinterest achter misschien je zoekt iets specifieks. En dan kun je dus in de zoekresultaten komen.
Nou, maar goed, dat het nu uitgerold gaat worden onze collega advertising marketeers en ook in de branche natuurlijk blij van. En wellicht worden ze ook blij trouwens van dalende CPM-tarieven. Daar word je als merk ook blij van als het om je budgetten gaat. Want de tarieven voor YouTube, Instagram en Facebook staan onder druk. Niet, want dat zou je in eerste instantie denken, niet omdat er geen interesse is, maar juist omdat er gewoon veel meer bereik of veel meer beschikbaarheid gekomen is. De inventory is aanzienlijk vergroot. En onder andere komt dat door de Instagram Reels en de YouTube Shorts. En die moeten natuurlijk weer gevuld worden.
Ja, en alles gaat een beetje van tijdlijn naar eerder hadden we al stories natuurlijk.
Ja.
En nu inderdaad allemaal de Reels, Shorts en de TikToks. En die zijn natuurlijk ook kwaliteit misschien ook iets lager. Want je swipet er heel snel voorbij. Ja, ik weet het ook eigenlijk niet.
Ze zijn weer full screen, zeggen ze dan.
Ja, ze zijn wel weer full screen.
Ja, je hebt 100% aandacht.
Ja, alleen je krijgt veel meer ads te zien over tijd, zeg maar. In totaal ook visuele ads in een ander format. En het is, even kijken, de CPM-tarieven, dus even voor degene die niet zozeer in de advertising zitten, dat is kost per mil.
Ja,
dus per 1000 vertoningen. Dat is iets anders dan bijvoorbeeld de kost per klik die je bijvoorbeeld hebt. Dat ligt weer aan je CTR, je doorklikratio. Mm-hmm. Maar heel vaak fundamenteel gaat het om een CPM-tarief. Dus hoeveel ben je bereid te betalen voor 1000 vertoningen. En als je ad vaker wordt geklikt, dan heb je lagere kosten.
Ja.
En als je ad bijna niet wordt geklikt, dan wordt het gewoon doorberekend.
Heb je bereik dan, gehad.
Ja. Dan heb je bereik gehad en dan is de kost per klik hoger, want je hebt minder kliks gehaald. Maar uiteindelijk gaat het om hoeveel kost het om iemand te bereiken. Dus die CPM-tarieven zijn wel belangrijk. En dat is niet onderzocht, maar wat wel in de markt een aanname is, is dat die wel redelijk is, is dat heel weinig adverteerders nog dat formaat omarmen van een reel of van een TikTok-ad.
Moeilijkere content.
Het is anders te maken. Ja. En de hele industrie maakt nog wel allemaal andere uitingen. Ja. Maar die worden eigenlijk nog een beetje ondergebruikt of niet goed ingezet. Is minder aanbod dus van.
Ja.
Minder variatie.
Het aanbod is wel gewoon maar de vraag. Het
ligt aan
gebruiken van je bekijkt. Welk perspectief.
Ja,
er zijn veel plekken die nog weinig benut worden.
Inderdaad. Die short form video, zeg maar, wat gewoon qua ad content gewoon nog te weinig ingezet. Ook omdat misschien de creatives niet worden gemaakt. Ja. Of het kanaal wordt gewoon onderbenut, zeg maar, door adverteerders. Dus aan ons als marketeers om dat eigenlijk meer te gaan omarmen. Want daar liggen de tarieven. Dus op videokant gewoon een stuk nog lager dan gewoon statische content en zo. Dus dat is wel iets om wat mee te doen. Het is mooi dat het natuurlijk goedkoper is, maar dan moet je er dus ook wel wat mee. Als je dus geen goede content hebt, een short van video, dan maak je geen gebruik hiervan. Dus dat is wel een belangrijke trend.
Je content rekening mee houden en het is juist interessant om dat te gaan gebruiken.
Want het wordt alleen maar erger. De trend van short form video, zeg maar, zet verder door.
Ja.
Dus, ja, als je het niet vandaag doet, moet het volgend jaar al helemaal, zeg maar.
Nu onder onder de prikkel dat het goedkoop is, kun je er mooi naartoe bewegen. Ja. Maar hoe dan ook moet je er wel naartoe bewegen. Ja. We hebben ook steeds de vraag natuurlijk van hoe ga je om met alle AI-afbeeldingen en hoe weet je zo meteen wat waar en wat niet waar is, wat echt en niet echt is. Google heeft daar nu een watermerk voor gemaakt. Daar kun je ook niet verwijderen. Google legt dat over de afbeelding heen. Het heet Google DeepMind. Die hebben een nieuwe tool ontwikkeld, SynthID. En daarmee kunnen ze dus AI-gegenereerde beelden markeren op een manier die onzichtbaar is voor het menselijke oog. En dat is wel interessant.
Ja.
Maar wel detecteerbaar is door de AI-detectiemiddelen.
Ja.
Dus in principe zouden anderen het weer kunnen labelen als het is AI-gegenereerd.
Dus wat TikTok wilde doen, dat kun je automatisch toepassen omdat een systeem kan herkennen, hey, dit is met AI bewerkt, wil je het label toevoegen?
Ja, je kunt niet eens verwijderen. Het label wordt toegevoegd. En dan kan een ander kan zeggen, dit is inderdaad...
Van dit lijkt op AI bewerkt. Als het echt zwaar bewerkt is en het is niet van echt te onderscheiden, moet je nu zeggen...
Ja, moet je erbij, kun je het labelen. En daarmee kunnen ze die deepfakes en die misleidende AI-beelden tegengaan. Dat doen ze ook vooral onder druk van de verkiezingen in Amerika die eraan zaten komen. En ook in het Verenigd Koninkrijk. En ze hopen uiteindelijk dat... Ja, Google rolt het nu als eerste uit, maar Google hoopt dat deze technologie de standaard wordt... Het is nu natuurlijk allemaal nog gecontroleerd door Google. Maar ze zouden het liefst dat het echt breed beschikbaar wordt, deze technologie. En dat iedereen een soort zelfde taal spreekt over hoe labelen we het.
Ja.
En hoe kun je het ook uitlezen als ander platform, als ander bronmateriaal. Ja,
want het komt nu in ieder geval alle Google Cloud diensten. Dus als je iets doet met Google beeld genereren, dan zit het erin.
Heel klein pixeltje, we kunnen het niet zien. Maar, maar met detectie tooling kun je het dus wel eruit halen. En dan kun je het dus
labelen. Op zich een goede move. Als anderen dat ook gaan doen, dus OpenAI of zoiets adopteren.
Ja.
Dan heb je in ieder geval de meest grote en krachtige beeldgeneratoren. Je houdt het niet tegen natuurlijk op kleine schaal. Open source dingen en dat soort dingen. Maar dan heb je wel de grote toegankelijke platforms. En niet Jan en Alleman.
Google zegt de technologie is er. Het is natuurlijk aan iedereen zelf om het te identificeren. Ook daadwerkelijk te laten zien. Maar het is wel... interessante ontwikkeling en mooi dat er een standaard lijkt te ontstaan hiervoor. We blijven bij AI, want we gaan het hebben over ChatGPT. Microsoft lanceerde een afgeschermde versie daarvan voor wat meer de zakelijke doelgroep. Want als bedrijven, die ook een beetje struggelden met de privacy issues. Ja. Dat je wij gebruiken het ook veel dat je vragen stelt, maar soms misschien ook bedrijfsgevoelige informatie kan je
sommigen
delen.
Sommigen hebben ook inderdaad ChatGPT ook verboden intern.
Ja.
Niet omdat ze niet van AI houden, maar dat het gewoon te risicovol is dat een medewerker een keer persoonsgegevens erin dumpt.
Ja. Of een spreadsheet met omzetcijfers bij spreken. Ja. Analyseer eens even dit of dat.
Ja.
En dat was ook een barrière om het door bedrijven te laten gebruiken. Wat ook een deel van het verdienmodel is juist als het zakelijk gebruikt gaat worden. En nu is er een soort enterprise versie bedoeld voor grote bedrijven. En dat hebben ze technisch zo ingericht dat de data... je maakt dus wel gebruik van de kracht van ChatGPT. Maar je eigen data blijft lokaal binnen het eigen netwerk. En die twee worden dan gecombineerd.
Je gebruikt wel alleen het model, maar je stuurt niet de data naar Microsoft. Je host het model zelf.
Ja, hoewel ik me afvraag van de output van het model is natuurlijk wel weer door Microsoft. Dus de antwoorden...
Ja, ze kunnen natuurlijk een deel of het getrainde model kun je inderdaad dan lokaal hosten.
Ja, precies, alleen maar lokaal laten draaien. Ja.
Of lokaal, in ieder geval in je eigen,
omgeving. En waarvan je, dan moet je dat geloven, niet doorgesluist wordt en niet gebruikt wordt om het slimmer te maken, beter te maken en misschien wel openbaar te maken.
Gaat het niet op dezelfde server draaien waar alle consumenten ook of alle andere mensen hun dingetjes doen.
Ja, wel interessante ontwikkeling, denk ik, voor bedrijven de moeite waard.
Het wordt volwassener, zie je gewoon. Ja. Meer enterprise ready, dat echt grote organisaties ook bedrijfsprocessen die met persoonsgegevens, dat is natuurlijk iedereen juridisch hartstikke mee bezig. Mag het allemaal wel. Het wordt volwassen, denk ik.
Ja. Dan moeten we het ook hebben over de chronologische feed. Die moet beschikbaar komen en Meta gaat hem dus ook al toevoegen. En ik zeg dat bewust aan moet, want het is een nieuwe wetgeving.
Even kijken hoor. We hebben hem zelf ook. Ik hoorde al
in de app update.
Dat je echt hem kunt instellen op chronologische volgorde, zeg maar. Dat dat ook een optie is.
Ja.
Het is een beetje weggestapt, maar het moet vanuit EU, vanuit de Digital Services Act.
Ja, maar het is nu zo dat als je stories of reels kijkt, dan zijn ze niet chronologisch, maar zijn ze vaak worden ze gecentreerd aan wie je vaker aanklikt of waardoor je langer blijft hangen.
Dat is al zo sinds 2012, denk ik, zoiets.
Ja, dat maar dat realiseer ook heel veel mensen zich niet. Hè? Die denken dat het een soort van ook een tijdlijn is van anderen, van vrienden, maar die wordt voor jou samengesteld eigenlijk.
Ja, ja. En dat is, ik weet niet, het was toen wel een dingetje toen het veranderde. Dat is echt gewoon al 10 jaar geleden. Dat die chronologische tijdlijn werd veranderd door een algoritme tijdlijn. Ja. Dat was bij Twitter toen ook een dingetje. Waar mensen om gaan mopperen door het verlies van controle. Maar uiteindelijk is zo'n algoritmische feed toch fijner.
En leuker, interessanter.
Als je iedereen terug geeft. Ik heb een reactie zien op dit soort items. Volgens mij heeft NOS zelfs wat over gedaan. Ik heb een item. Dan gaan ze mensen interviewen. Ja, gebruik me eens voor een dag. Weet je, want kijk er eens doorheen. Wat? Nee. Ik zie allemaal dingen. Ja, ik heb ooit wel eens een keer op geabonneerd of zo. Maar dit is niet het meest interessante. Nee, doe mij de oude maar weer. Ja. Dus dan zie je toch dat mensen dat fijn vinden. Alleen onder de Digital Services Act moet er een optie zitten in alle producten en diensten om ook de niet gealgoritmiseerde versie en niet gepersonaliseerde content te zien. Zodat je kunt kijken van hoe kijkt zo'n bedrijf tegen mij aan en hoe word ik beïnvloed, zeg maar. Dus dat geldt ook voor zoekresultaten en dat soort dingen. Dat je ergens een schuitje moet hebben, zeggen van depersonaliseren nu is.
Ja, kijk wat het doet.
En
op
zich is dat wel goed, dat kan. Ja. Alleen je ziet dus dat het niet voor universeel gebruik eigenlijk is.
Nee, ik moet wel zeggen, ik ben natuurlijk nog steeds, het wordt wel steeds ingewikkelder, maar gebruiker van Twitter, X. Maar X heeft dus al heel lang een voor jou feed, dat is het algoritme, en een volgend feed, dus kun je gewoon wie je volgt. En je kunt zelf lijsten maken op topics met mensen die je wil volgen. Nou, die lijsten zijn ook allemaal gewoon echt chronologisch en de volgend lijst is ook chronologisch, maar de voor jou is algoritmisch. En precies wat jij ook zegt, de algoritmische lijst, dat zijn vaak posts van een 2 dagen eerder, of een dag eerder, waar engagement op ontstaan is. En waar het dus ook interessant is om ook het lijntje eronder verder te lezen. Want daar is wat gebeurd. Ja. Hè? Terwijl bij volgend heb je het veel meer over de actualiteit. En dan stuurt nu iemand een berichtje 3 minuten geleden.
Poef,
dat is het
time,
ook.
Ja.
Maar je wil soms wel juist ook weten. Op Twitter wordt wel gezegd van wie heeft er nog goede boeken voor de zomervakantie. Ja, die post op dat moment hoef ik eigenlijk niet te zien. Die post wil ik eigenlijk pas 3 dagen later zien. Want dan staan er allemaal reacties onder. Ja. En dan wordt die wordt die relevant voor mij. Maar toch zijn ook wel weer dingen dat je wil weten. Ja, ik wil nu in het hier en nu. Ik wil actualiteit. Als je een tv-programma kijkt. Want als ik bij Facebook en Instagram zie ik soms een post over een tv-programma een week later dan wanneer het tv-programma was geweest. Dat is totaal niet meer relevant. Dus ik vind zelf bij X, het voormalig Twitter, het wel handig dat je zo kon switchen.
Ja, ik heb het ook wel een beetje met YouTube, events. Dat je op een gegeven moment anders, maar dan moet je wat werk in steken, want je moet je afmelden voor dingen die niet interessant zijn, bijvoorbeeld.
Ja,
dat is best wel gewoon logisch, opschonen, weer belangrijk. Dus,
nou ja, en ik vind wel, ik krijg wel bij kijk, ik zou een AI-feed op basis van mensen die ik volg interessant vinden, maar de AI-feed is nu ook op basis van mensen die ik niet volg.
Ja.
En dat dan wordt het wel, dan krijg ik soms content te zien die ik gewoon helemaal niet wil zien. Ja. En daar kan ik me niet meer voor afmelden. Dat is het andere nadeel daarvan.
Word je een beetje lastiggevallen door trainingsdata, zeg maar.
Ja.
Proberen ze gewoon wat af te vuren, kijken of het...
Kijken hoe het reageert. Of je dus dat is weer de andere kant. Maar het moet, en ik heb volgens mij dat niet genoemd. Hè. Er is een wetgeving, Digital Services
Act.
Dat is
dus die, dat is dus inderdaad die EU-wetgeving, waarom ze dat wel moeten.
Ja.
Dus
Ja, we gaan het in alle platforms terugzien. En de vraag is inderdaad, ja, het is een beetje als cookie-melding, het moet. Maar de vraag is of we er echt blijer van worden.
Ja, nou ja, maar in dit geval hindert het niet. Het is een extra optie.
Ja, dus, je hebt er geen directe last van. Tot slot van deze aflevering moeten we even iets rectificeren. Dat gaat over de Pulse 73. De vorige hebben we het gehad over Apple, die het tracken van bezoekers nog lastiger gaat maken. Het was toen relatief nieuw en het zat ook in de beta-versie of de testversie die toen gelanceerd werd van iOS 17, de nieuwe Apple software. Daar leek het, althans dat Apple automatisch begint met het verwijderen van link trackers van URL's. Dus die UTM-tags hebben we het erover gehad bijvoorbeeld toen, dat die verwijderd worden. En dat is niet helemaal correct, want de UTM-meting, die verdwijnt sowieso niet. Maar het worden vooral de advertentiekenmerken. Dus er is nu in de loop der tijd iets meer duidelijk geworden. En het lijkt vooral in de, ja, hoe noem je die G-klit, die code.
Ja, die echt de individuele tracking pixels. Ja. Als jij één klik maakt, dan is dat een unieke klik geweest.
Precies, en dat is een klein het zijn vaak een paar letters, hè. Die CLID, en dan staat er bij G is Google Ads, en D is Display, en FB is Facebook. Die gegevens worden eruit gehaald. Maar de parameters voor UTM's en dergelijke, die blijven gewoon overeind.
Ja, en het is dus in incognito browser, ook in Safari. Nog eens. Dus dat is denk ik nog het grootste verschil. Misschien rollen ze dat in de toekomst wel uit naar alles.
Ja.
Dan is het incognito eerst. Maar een gemiddelde gebruiker op niet natuurlijk elke marketing e-mail in een incognito browser. Nee. Dat is ook een
maar het gaat ook een keer vanuit de e-mail. Hè? Dus ook de marketing, de e-mail af van iOS.
Ja, maar goed, dat is niet in incognito mode als je standaard doorklikt. Althans, de meeste mensen gebruiken dat niet zo. Nee. Dus,
dus het is nu vooral gericht voor mensen die kiezen voor privacy.
Ja.
Laat ik zo zeggen, daar zorgt iOS nu, of Apple, meer voor dat het privacy gewaarborgd is. Ja. Ook richting advertenties. Als je niet kiest voor privacy, dan wordt het allemaal doorgegeven. Ja. Dat lijkt.
Alleen, ik zou me wel voorstellen dat het een inkijkje is naar wat dat zo zijn. Die andere dingen ook eerst begonnen in de echte privacy modus. En uiteindelijk zeggen ze, nou, dit werkt wel. We zetten het door standaard, weet je wel.
Ja, dat heb ik benieuwd naar. Want het sluit heel erg aan op de doelgroep die dus al daar echt bewust mee bezig is. Maar het kan daarmee een hele mooie test zijn. Of,
alleen wij hadden het de vorige keer al over alsof dat al zo was.
Ja, alsof het al heel uitkomt. Maar we sluiten niet uit dat het toch eraan staat.
Gelukkig hoeven we niet al te vaak rectificatie te doen. Volgens mij hebben we er 2 per jaar. Ja, we zijn heel transparant over.
Ja, zeker. En mocht je trouwens zelf dingen hebben waarvan je denkt, hey, dat klopt niet helemaal. Of hoe zit dat? Laat het ook vooral weten, hè, via podcast @advice.nl. En op advice.nl/podcast vind je de show notes van deze aflevering. En wil je nieuwe afleveringen niet missen, abonneer je dan ook op de podcast in je favoriete podcast app, zodat je op de hoogte blijft. Voor nu weer bedankt voor het luisteren of kijken en graag tot de volgende aflevering.